gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het hervormd jeugdwerk. Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag, hoop voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur onze eigen predikant dominee T.J. Lucas in CCK 2. En zal de bediening van het heilige avondmaal plaatsvinden. 'S Avonds zal dominee T.J. Lucas om 7 uur voorgaan, ook in CCK 2. En zal de nabetrachting op het heilige avondmaal worden gehouden. Zondag 17 april, eerste paardags, paasdag, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur, dominee T.J. Lucas in CCK 2. En 's avonds om 7 uur, dominee D.J. Bunning uit Nunspeet in de Westerkerk. Maandag 11 april is er gelegenheid tot censure morum van 7:30 tot 8 uur in de Unis bij de Westerkerk. Deze week voor de laatste keer dit seizoen de 12 min club weer gehouden en wel op dinsdagavond 12 april. We verwachten jullie om 6 uur bij de unit bij de Westerkerk. Als afsluiting van het seizoen gaan we samen ergens eten en wat leuks doen. Omdat het wat later kan worden, word je weer thuisgebracht. Alle kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn van harte welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Deze week is er weer kinderclub op woensdagmiddag 13 april van 2 uur tot 3:30 in de unit bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn van harte welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Dit alles Deo voor Lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 49, vers 3.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen. En wel uit Psalm 22, daarvan het eerste en het vierde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. 1 en 4 van Psalm 22.
Thank you.
Gemeente, doe aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 27e hoofdstuk, en we beginnen ook te lezen bij vers 27. Matteüs 27, de versen 27 tot en met de dubbele 54. Matteüs 27 vanaf vers 27, daar lezen we het woord van God als volgt. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten ze hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende namen ze de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden ze een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen ze dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf indien gij de Zoon van God zijt. Zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomt van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommigen van die er stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen, toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn vele verschenen. En de hoofdman over honderden die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heer, het is de laatste zondagavond van de Lijdensweek. Wekenlang hebben we als kerk stil mogen staan bij die weg die alsmaar verder omlaag voerde. De Lijdensweg. En dat is iets, heren, waar de wereld van zegt, dat is niks. Die kant moet het met de mens nooit op. En als dat toch gebeurt, en dat gebeurt op veel plaatsen, het zij door de honger, of het zij door andere oorzaken, en we worden de laatste weken telkens ingelicht over de verschrikkingen die in Oekraïne gebeuren, lijden, dat is iets heel, heel negatiefs. Maar heren, nou komt u ons vanavond vertellen dat alleen het lijden, en dan niet van een of andere mens, die willekeurig zo, nee, het lijden van de Zoon des Mensen, de Heere Jezus, dat nou de enige weg is om zalig te worden. Een andere bestaat er niet. En dan moeten we zeggen, heren, dat is niet een weg die wij zouden hebben uitgezocht. Het is ook geen weg van vlees en bloed, want we willen wel zalig worden, wel zeker. Maar dan een andere weg, niet eentje die naar beneden gaat, maar een die naar boven gaat en steeds hoger gaat. En dan tenslotte, jawel, dan kunnen we de poorten der gerechtigheid begroeten. Maar heren, uw weg is anders. Uw Zoon is de diepte ingegaan. En we hebben het ook beleden met de belijdenis van de kerk. Nedergedaald ter helle. Lager kan niet, heren. Maar zo laag moest het wel. Om een zondaar te zaligen. Zou u vanavond zondaren willen zaligen? Dat evangelie bekend willen maken. Voor oud en voor jong, voor zieken en gezonden, voor mensen hier in de kerk, in de Westerkerk en anderen die thuis met ons verbonden zijn door de moderne techniek. Zou u zondaren willen zaligen? En dat niet één keer, want de mens die dwaalt zomaar weer van de weg ter zaligheid af. Maar zou u uw kinderen die weg opnieuw willen leren en onbekeerden hem voor het eerst willen leren? Want we houden het nodig, heren, dat de weg naar boven een weg is die eerst naar beneden moet. Wees ons alle zo nabij en goed. Gedenk, heren, de gemeente, in alle geledingen. Zieken en gezonden, mensen die oud zijn geworden. En ouderdom komt met gebreken, soms heel letterlijk breuken. En dan weten we, het gaat naar het einde toe. Maar geef door uw gunst dat we het door het geloof mogen weten. Dankzij die Zoon des mensen gaat het niet naar het einde toe, ja, het einde hier, maar dat wil zeggen naar dat begin, dat u zult zijn alles in allen. Zegen ons zo. We hebben het niet verdiend, heren, maar doe het nog uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de laatste weken, lijdensweken, zal er wel stilgestaan zijn, zo ongeveer in elke kerkdienst, of er moest catechisme zijn, maar het lijden van Christus, daar ging het om, hè? En daar gaan we het vanavond ook over hebben. En als ik zeg het lijden van de Heere Jezus, dan kijken we natuurlijk vooral naar die laatste hoofdstukken, die slothoofdstukken van de vier evangeliën. Dat wil niet zeggen dat toen pas eens een keertje het lijden van Christus is begonnen. Nee, het lijden van de heiland begon al bij zijn geboorte. Maar als de Heere Jezus dan voor de laatste maal naar Jeruzalem reist, dan neemt dat lijden voor de heiland steeds groter en duidelijker vormen aan. Denk niet dat ik u daarmee wat nieuws vertel, want we weten allemaal hoe de Heere Jezus tenslotte terecht is gekomen in de hof van Gethsemane. Daar werd hij gevangen genomen. De discipelen die vluchten in der haast. En de soldaten hebben de heiland geboeid meegenomen en voor de hoge priester Caiaphas geleid. En het is daar geweest dat het eerste erg bittere deel van het lijden van de Heere Jezus heeft plaatsgevonden. Dat was de verloochening van hem door Petrus. Als het dan morgen wordt, dan wordt Christus veroordeeld door de Joodse raad. Waarvoor? Voor godslastering. En dan volgt de indrukwekkende slotfase. Massaal wordt de Heere Jezus naar de stadhouder Pontius Pilatus gevoerd. En de beschuldiging is voor dat geval een beetje aangepast. Niet langer zeggen ze dat deze godslasterlijk heeft gesproken, nee. Ze zeggen tegen de stadhouder, deze Jezus van Nazareth, die werpt zich op als koning der Joden. Dat moet toch een beetje duidelijker overkomen bij Romeinen. Alleen de stadhouder die kijkt er een beetje doorheen, door die beschuldiging. Hij vindt niets in deze mens dat des doods waardig is. En Pilatus wil de heren dan ook vrijlaten. Maar ja, dat willen die Joden niet. En op zeker moment dan denkt de stadhouder zich uit de moeite van die kwestie te kunnen redden. Door de schare maar te laten kiezen. Te kiezen wie die zou moeten vrijlaten vanwege het naderende Joodse feest. Jezus of de beruchte misdadiger Barabbas. En wat Pilatus de Romein daarnet niet verwacht, dat gebeurt wel. Barabbas moet vrijgelaten worden. En dan pas veroordeelt Pilatus de heiland ook tot de kruisdood. Wat gebeurt er daarna? Ja, wat gebeurt er daarna? Dan denken wij vaak dat de heiland dan gedwongen wordt om langs een weg van vooral veel lichamelijk lijden, pijnigen, naar de kruisheuvel Golgotha gevoerd te worden. En daar dan de kruisiging zelf heel erg pijnlijk, ook lichamelijk, te ondergaan. En dat is natuurlijk wel waar. Maar als we zo denken, dan vergeten we toch nog iets. Wat dan? Dat bittere van het lijden van de Heere Jezus, dat heeft niet alleen maar bestaan uit lichamelijk pijnlijden. Maar het totale lijden van de zaligmaker heeft uit nog iets anders ook bestaan. Het was niet alleen een kwestie van geestelingen, van slagen van de kant van de soldaten van Pilatus. Nee, er is ook iets heel anders in dat lijden. En je moet zeggen, dat vormt ook het hart van de bitterheid van het kruislijden. En als u dan vragen zou, wat is dat voor bitter onderdeel van het hele lijden van de zaligmaker? Dan moet ik zeggen, ja, dat kunt u lezen in de tekst van vanavond. En die vindt u in Matteüs 27, het 29ste vers, en daarvan een klein gedeelte. Ik zal vers 29 vanaf het begin lezen en dan de tekstwoorden aangeven. Er staat, en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en vallende op hun knieën voor hem, en dan komen de tekstwoorden, bespotten ze hem, bespotten ze hem. Gemeente, we gaan vanavond kijken naar de bespotting van de Heer Jezus. Ik heb 5 punten in de preek. Het eerste punt, dat noem ik hoe de spot ontstaat. Het tweede punt, hoe de spot zichtbaar wordt. Derde punt, hoe de spot toeneemt. Het vierde punt, hoe de spot overwint. En tenslotte, ten vijfde, hoe de spot eindigt. Dus hoe de spot ontstaat, zichtbaar wordt, toeneemt, overwint en eindigt. Maar zullen we eerst gaan zingen over de spot die de Heer Jezus ten deel is gevallen. Psalm 69. En daarvan de verzen 3, 5 en 8. Beschaam door mij de stille hopen niet. Vers 3. 5. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed. En vers 8, genaak, genaak in gunsten tot mijn ziel. 3, 5 en 8 van Psalm 69.
Thank you.
gemeente, zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek, zingen het derde vers, het laatste kleine vers van Psalm 70, dat is er maar één verder. Ik ben al driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. 70, derde vers, zullen we dat na de preek zingen, zonder verdere aankondiging. Gemeente, het eerste punt vanavond, dat noemen we hoe de spot ontstaat. We gaan het hebben over de spot, hè. En dat is denk ik toch een onderwerp waar de kerk in deze Lijdensweken niet zo vaak bij stilstaat. Ik heb echt niet het idee dat week in, week uit in deze Lijdenstijd u preken hebt gehoord over de spot. Waarom hebt u daar heel, heel weinig over horen preken? Omdat het spotten in de Bijbel eigenlijk niet eens zoveel voorkomt. Gaat u maar even na. In het paradijs, voor de zondeval, ja, daar ontbrak de spot helemaal. Maar ook als je gaat kijken na de zondeval en je zoekt dan ergens in geschiedenissen naar spotten, dan kom je dat sporadisch maar tegen. Ik wil niet zeggen dat de spot helemaal ontbreekt. Nee, maar wel op een aparte manier komt die soms ter sprake. Ik neem als voorbeeld de geschiedenis van Biliam. U weet, Biliam, die is op zekere dag met zijn ezel als rijdier op pad. Hij zal het volk van Israël gaan vervloeken, tegen de wil van God in. En wat gebeurt er dan? Dan wil op zeker moment die ezel niet meer verder. En waarom niet? Vlak voor dat dier staat de engel des Heren met een uitgetrokken zwaard. Dus die ezel die kan gewoon niet verder. Maar die Biliam, ja, die man is een ziener, zo heet hij dan, maar hij ziet het niet hier hoor. Hij merkt het ook niet dat er een engel de weg verspert. Dus deze zogenaamde profeet, die ziet alleen maar die ezel van hem en die wil niet, die weigert, die ligt er onder hem op de grond. En dan begint hij dat dier met de nodige slagen te straffen. En op dat moment doet die ezel zijn mond open. En die zegt dan tegen Biliam, wat heb ik u gedaan dat je me nu driemaal geslagen hebt. En hoe reageert Biliam erop? Die zegt niet van, hé ezel, hoe kan dat nou dat je ineens praat? Dat zou zo vreemd nog niet geweest zijn. Nee, Biliam zegt, die geeft een antwoord op die vraag van de ezel. Die zegt, omdat gij mij bespot hebt. Dat wil zeggen, jij ezel, jij hebt mij voor de gek gehouden. Je hebt niet naar mijn bevelen goed geluisterd. Nou, het is waar. Die spot die klinkt natuurlijk nog vrij onschuldig. En we weten allemaal, spot kan ook wel eens grappig klinken. Maar grappig of onschuldig is de spot toch doorgaans niet echt hoor. En spotten met heilige dingen, daar moet je nog ronduit van zeggen, dat is niet minder dan zonde. En dan weet ik wel, tegenwoordig in onze dagen ervaart men het spotten niet meer als iets zondigs. Er zijn zelfs veel mensen die denken dat spotten een groot goed is. Een buitengewoon grote verworvenheid van de moderne vrije mens. Spotten beschouwt men wel eens als het hoogtepunt in de vrijheid van meningsuiting. En daarom wordt er vandaag de dag met van alles en nog wat gespot. Letterlijk met van alles en nog wat. Vooral met heilige dingen. Want als je dat doet, dan ben je in de ogen van de grote massa toch geweldig. En dan heb je een goede kans om beroemd te worden. Maar wat vergeet men intussen? Dat iedere spot iets laat zien wat er in de gedachten van de spotter omgaat. Kijk, iemand die aan het spotten is, die vertelt natuurlijk niet wat hij met zijn normale verstand zo'n beetje bedenkt. Nee, met ons verstand spreekt de spotter wel hele nette en zinvolle dingen. Maar als hij gaat spotten, dan laat hij horen, dan laat hij zien wat zijn hart denkt. Wat er in zijn hart is. En gemeente, wat wij in ons hart zo denken, dat is niet zo best. Want in die gedachten, waarvan we denken dat ze verborgen zijn, maar die dan openbaar komen bij het spotten, in die gedachten van ons hart, daar komt de ware aard van de mens naar boven. Wat is die ware aard van de mens? Sinds de zondeval spot de mens. Waarmee met alles wat los en vast zit. Dat wil zeggen met God en met de mensen. En dan kunnen wij mensen nog wel eens menen dat het bij het spotten alleen maar gaat over onschuldige grapjes. Maar zo is het niet. Spotten, daar is altijd een negatieve bezigheid. Als je de spot met iets of iemand drijft, dan laat je meteen weten dat je dat beslist zelf niet wil. En dat je die ander daarom ook helemaal niet mag. Met spotten maak je een ander ook belachelijk. Want die zet je te kijk. Of erger nog, je trapt hem de grond in. En waarom doe je dat? Omdat je in je hart denkt dat je zelf toch nog wel een beetje beter bent. En verstandiger bent. En hoger bent. U moet er maar eens op letten. Veel spot is niet gericht op de spotter zelf, was het maar waar. Want zelfspot kan nog wel eens heel heilzaam werken, maar verreweg de meeste spot, die zet zich af tegen een ander. Die ander wordt belachelijk gemaakt, die wordt beledigd, die wordt veracht. Die wordt gekrenkt, gekwetst, gegriefd. En weet u wie er het meeste bespot wordt? Dat is God. En dan kan de apostel Paulus het hele mensdom nog zo waarschuwen. Staat in Galaten 6. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Maar ja, daar stoort de mens zich tegenwoordig erg weinig aan, hè? Want de mens vindt het eigenlijk wel heerlijk om vooral met God de spot te drijven. Want als je dat doet, dan heb je jezelf zo ver verheven boven God. Dat is toch geweldig. Gemeente, in de spot komt altijd iets van de oerzonde van de mens naar boven. De spot, zo zou je kunnen zeggen, de spot, dat is het oudste kind van de erfzonde. Want het is waar hoor, deze spot die lijkt nog iets leuks en grappigs te bezitten. Maar ten diepste is het niet anders dan haat en vijandschap tegen God en de naaste. En daarom hoeft het ons vanavond ook bepaald niet te verbazen dat de spot zich vooral heeft laten horen rondom de kruisiging van de Heere Jezus Christus. Daar liet ze zich heel duidelijk trouwens horen. Want niet alleen in onze tekst wordt over de spot gesproken. Twee versen verderop komt u hem weer tegen. En als u het lijden van de Heere Jezus gaat zien in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, dan kom je het nog een keer of wat tegen. Dus je moet zeggen, we worden door de Heilige Geest in de schrift uitgebreid gewezen bij het lijden van Christus op de spot. Alleen wees wel gewaarschuwd. Wij lezen helaas doorgaans over de spot heen. Helaas, zeg ik. Ja, helaas. terwijl we er ondertussen zoveel van zouden kunnen leren. Als je maar op de goede manier op die spot let. Iemand zou zeggen, ja, wat kun je dan van de spot leren, dominee? Nou, dat brengt me vanavond bij het tweede punt. Hoe de spot zichtbaar wordt. Als ik het hele lijdensevangelie neem, dan kom ik de spot voor het eerst erin tegen. Als de heiland, na gevangen genomen te zijn in de hof van Gethsemane, geboeid staat voor de Joodse raad. Op enig moment beginnen de Joodse leidslieden de heren te bespuwen en met vuisten te slaan. En wat roepen ze dan? Profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En als je goed luistert, dan moet je zeggen, kijk, daar wordt de Heere Jezus bespot vanwege zijn profetische aanspraken. In de tekst van vanavond is de heiland aangeklaagd voor de stadhouder Pontius Pilatus. Hoe luidt de beschuldiging? Christus zou zich opwerpen als de koning der Joden. En aanvankelijk neemt de stadhouder die beschuldiging niet al te serieus. Want met enige spot hoor ik die man de vraag stellen aan de heiland. Zijt gij dan een koning? Toch wordt tenslotte de Heere wel veroordeeld omdat hij de koning der Joden zijn zou. En zo levert de stadhouder Pilatus Christus ook uit aan de soldaten. En die soldaten die moeten hem dan maar gaan kruisigen. En hoe reageren dan die soldaten? Nou, je moet zeggen precies eender als Pontius Pilatus. Want ook zij zien in de heiland echt geen koning. Dat koningschap, nee, dat nemen ze beslist niet serieus. En wat doen die soldaten dan? Nemen ze de heren dan gauw mee naar de heuvel Golgotha om die veroordeling tot de kruisdood ten uitvoer te brengen? Je zou dat een beetje verwachten, maar dat gebeurt niet. Nee, deze soldaten onder bevel van Pilatus die reageren niet op de manier van ach, die man is maar een Jood met vreemde ideeën over zichzelf en die denkt dat hij een koning zou zijn. Dat zij dan verder zo. Nee, die krijgslieden, die staan niet blanco tegenover de Heere Jezus. Bepaald niet. Deze soldaten, die brengen als het ware de heiland voor de rechtbank van hun eigen verstand. En dat verstand van die soldaten zegt, ja, maar deze eenvoudige man, deze Jezus van Nazareth, die kan helemaal geen koning zijn. Want daar lijkt het in de verste verte niet op. Dat is nou de taal altijd van het ongeloof. Die ligt aan de basis van de spot. En waar dat ongeloof naar boven komt, daar begint de spot. Zo gingen die soldaten met de heren de spot drijven vanwege zijn koninklijke aanspraken. Hoe doen die soldaten dat dan? Nou, let u maar op wat er gebeurt. Jezus zou koning zijn. Ze zullen hem eens eventjes koning maken. Want een echte koning die draagt toch een koningsmantel. En wat doen deze mannen? Ze gaan de Heere kleden als een koning. En ja, een echte koningsmantel die hebben ze dan wel niet. Maar daar is wel ergens een oude soldatenmantel. Eerst trekken ze de heiland zijn kleren uit. Denk u dat even in, gemeente. En dan doen ze hem die mantel aan. En ja, een echte koning heeft natuurlijk ook een kroon op zijn hoofd, waar of niet? Nou, zij zullen de heren ook even een kroon opzetten. Maar ja, waar haal je zo gauw een kroon vandaan? O ja, daar ligt wel wat, hè, bij het brandhout. Wat doorntakken. Wellicht voor aanmaakhoutjes. En ze nemen zo een stelletje doden en die vlechten ze ineen tot een soort kroon. En één van de soldaten zet Christus die kroon op het hoofd. En een plezier dat die soldaten hebben. Ja, maar roept er een echte koning heeft ook een scepter in zijn rechterhand als teken dat hij macht heeft. Iemand vindt een rietstok en drukt die de zaligmaker in de hand. En u begrijpt, dat gaat allemaal niet zo zachtzinnig toe. Want om te voorkomen dat de doornenkroon op een gegeven moment weer van het hoofd van de Heere Jezus zou afrollen, slaan ze eerst die kroon een beetje stevig vast in het hoofd van de Heere. En daarbij spuwen ze hem in het gelaat. En een schik te ze hebben. Want kijk eens, een van die soldaten die werpt zich neer op de grond en die roept heel nederig: wees gegroet, gij koning der Joden. Ja, dat is echt lachen, hè. En als die pret wat bedaart, ja, dan gaan ze op weg naar de kruisheuvel. En dan zult u zeggen, oh gelukkig, dat is achter de rug. Nou zal dat spotten wel een keertje ophouden. Maar vergis u nou niet, hoor. En dat brengt me vanavond bij het derde punt, hoe de spot toeneemt. En bij die derde punt zie ik die hele stoet die lange weg de kruisheuvel Golgotha opgaan. En ze zijn nog niet eens zo ver gevorderd. Of een van de soldaten komt op een geweldig idee. Als die kruiseling die ze nou meevoeren dan een koning zou zijn. Maar dan hoort hij toch ook wel een koninklijk gevolg te hebben. Dat hoort er wel bij. Wat doen die soldaten? Ze houden een willekeurige voorbijganger aan, een zekere Simon van Cyrene. Laat die dan het kruis achter Christus maar aandragen. En zo is deze Simon een echt waardige lakei van die koning Jezus geworden. En uitgelaten dat die schare soldaten met de heiland zo is geworden. En als de stoet dan verder de kruisheuvel opgaat, bovenaan is aangekomen, dan wordt koning Jezus aan zijn troon der veroordeling gehangen. Zo gauw dat dat gebeurd is, dan geven ze hem eerst een welkomstdrankje, een mengsel van bittere gal en wijn. En de heiland, die proeft even, maar weigert om te drinken. Maar ja, dat alles vermindert de vreugde onder die soldaten echt niet, hoor. Trouwens, die krijgslieden, die wachten na de kruisiging de dood van hun slachtoffer niet af. Nee, ze ontfermen zich bovenop de heuvel alvast over zijn nalatenschap, de kleding van koning Jezus. Ze dobbelen erom wie de gelukkige eigenaar mag worden van zijn kleed. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, bedenken ze ineens dat een bordje met een eervolle vermelding boven het hoofd van de gekruisigde die koning ook niet zal misstaan. Snel gaat er een soldaat naar Pilatus en als die stadhouder toestemming heeft gegeven, dan na korte tijd kan iedereen het lezen. Deze is Jezus, de koning der Joden. U zult zeggen, en houdt dat spotten met deze minachtende woorden dan eindelijk eens een keertje op? Komt er een eind aan? Wel nee. Want er moeten nog twee andere misdadigers door de soldaten gekruisigd worden. En waar ergens komen die aan hun kruis te hangen? Zomaar ergens? Bovenop die heuvel is ruimte zat. Nee, precies aan beide kanten van de Heere Jezus worden ze neergehangen. Zodat koning Jezus in het midden hangt. En zo krijgt als het ware die koning der Joden de ereplaats tussen twee moordenaars. alsof die twee misdadigers de lijfwacht zijn van Christus tot in de dood. Ja, en die soldaten maar schateren en gieren van het lachen en houdt dat plezier, waardoor natuurlijk de Heer Jezus diep vernederd wordt. Houdt dat dan eindelijk eens een keertje op? Nee, want als die soldaten met hun werk gereed zijn, dan krijgt er een andere groep spotters de kans. Wie zijn dat dan? De voorbijgangers noemt Marcus hen. Dat wil zeggen de schare die meegegaan is naar die trieste plaats van de terechtstelling. Dat is de mensenmassa die tijdens die hele tocht de heuvel Golgotha op getuigen is geweest van de spot uit de mond van de soldaten. En die spot van de soldaten, die heeft blijkbaar heel aanstekelijk gewerkt op de rest van de mensen. Want wat lees ik dat die mensenmassa vervolgens gaat doen? U kunt dat trouwens nalezen in de versen 39 en 40 van ons teksthoofdstuk uit Matteüs. Ze lasteren de Heere hoofdschuddend. Dus die mensen die doen net alsof ze nog een beetje medelijden hebben met de heiland ook. En alsof ze bovendien ook nog wel een uitweg uit dit bittere lijden voor de zaligmaker weten. Want dan hoor ik ze zeggen, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien ge de zoon van God zijt, kom af van dat kruis. En vervolgens moedigen deze spottende woorden ook nog een andere groep toeschouwers aan om ook hun bijdrage nog eens te gaan leveren aan het geheel. En wie zijn dat dan? Dat lees ik in vers 41. En desgelijks, let op dat woordje desgelijks, op dezelfde manier, de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende. Wat voor spot vernemen we uit de mond van die geestelijke leidslieden? Nou, dat is echt geestelijke spot. Hoor maar hoe ze beginnen. Anderen heeft hij verlost. Dus deze mannen die weten precies dat Christus mensen heeft verlost. Maar daar hebben ze geen enkele waardering voor, geen achting voor, want hoe gaan ze verder? Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomt van het kruis en wij zullen hem geloven. En om hun zogenaamde eerzame bedoeling nog wat kracht bij te zetten, laten ze er spottend ook deze woorden op volgen. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost indien hij hem wel wil. Dat wil zeggen indien God hem gunstig gezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En ja, zo wordt de heiland bespot door de geestelijke leidslieden vanwege de priesterlijke aanspraken van Christus. Doordat hij zichzelf als een offerlam laat kruisigen. Ja, zal iemand vanavond hier in de kerk zeggen, maar daarmee is die spot van al die mensen toch zeker wel een keertje genoeg, hè? Houd dat kwetsen, houd dat krenken, houd dat vernederen en verachten van de Heer Jezus er nooit op. Blijkbaar nog niet. Want op datzelfde moment voegen zich dan nog de stemmen van die twee gekruisigde moordenaars bij dit koor van spotters. Dus je moet zeggen, gemeente, alles en iedereen is aan het spotten. Op de kruisheuvel Golgotha heeft iedereen, en mag ik het vanavond, u begrijpt het wel, een beetje plat en eenvoudig zeggen, daar heeft iedereen de draak gestoken met het lijden van de Heere Jezus. De zaligmaker die bevond zich daar helemaal alleen te midden van al die mensen die niks anders deden dan zich over hem vermaken. En er was niemand, helemaal niemand die zich schaarde aan de zijde van de zaligmaker. U zult zeggen, ja dominee, maar dat kan toch zo niet? Daar moet toch wel een uiterst zwaar oordeel van Gods kant op volgen. Dat kan toch niet anders? Dit kwaad wat daar gebeurt, dat roept toch, nee, dat schreeuwt toch om straf. Zal hier in één keer niet vuur van de hemel gaan neerdalen om die hele groep van spottende stervelingen in één klap weg te vagen? Zal je niet zo meteen met donderend geweld de stem van God de Vader te horen zijn die het uit zal bulderen? Maar deze met wie jullie spotten, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar dat gebeurt niet. Gods bulderende stem weer klinkt er niet. En de Heere Jezus zwijgt ook. En bovendien daalt er ook geen engel uit de hemel neer om wraak te gaan oefenen. De hemel die braakt geen verterend vuur uit. Maar er gebeurt wel wat anders. Wat is dat dan? De hemel trekt zich als het ware terug. Ineens is het donker. Op Golgotha. Stikdonker. En dat brengt me vanavond bij het vierde punt. Hoe de spot overwint. Die duisternis, hè, die moet een geweldige schrik voor iedereen zijn geweest. Want in één keer er op de heuvel Golgotha vanaf de 6e uur, dus dat is midden op de dag geweest, werd het helemaal donker. Er was niks meer te zien. En ook niks meer te horen. Zelfs de vogeltjes moeten hebben gezwegen. En dan zou je zo verwachten dat er dan die lange uren geen enkele mensenstem meer te horen zou zijn. Want ja, die duisternis moet heel beangstigend en beklemmend zijn geweest. Angstaanjagend. Want wie had er nou toch ooit van gehoord dat midden op de dag het donker werd? Dat kon toch helemaal niet? Maar dat gebeurt hier wel. Dus het is duidelijk, hier is sprake van het ingrijpen van God zelf. En wat dat te betekenen heeft. Ja, die schriftgeleerden die beseffen dat al te goed als ze de schriften zouden kennen. Want had de profeet Amos dit al niet voorzegd? Hoe stond het ook alweer bij die profeet in hoofdstuk 8? Het zal geschieden te dien dagen, spreekt de Heere, Heere. Dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dag verduisteren. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen. En op alle lenden een zak en op alle hoofd kaalheid brengen. En ik zal uw land stellen in rouw, als er is over een enige zoon en deszelfs einde als een bittere dag. Dus, gaat nou eindelijk het grote oordeel komen? En te midden van die alsmaar durende duisternis in stilte, hoor ik dan ineens de stem van de Heere Jezus. Maar het is geen banvloek die vanaf het kruis de duisternis in wordt geslingerd. Het is een klagende uitroep. Ontleent aan een van de psalmen. Eli, Eli, lama sabachthani. Gemeente, wat denkt u? Zal die ijselijke klacht alle aanwezigen niet door merg en been zijn gegaan? En zullen al die mensen die kort daarvoor nog volop aan het spotten waren geweest, nou niet in één keer tot één keer komen? Zal iedereen er op die top van Golgotha in duisternis niet beginnen te denken, ja, maar waar zijn we eigenlijk ook mee bezig? Ja, inderdaad, zoiets zou je verwachten, maar, Maar dat gebeurt nou net niet. Want, ja, ik geef het toe, het is bijna onvoorstelbaar. Maar weet u wat er ineens vanuit die ondoordringbare duisternis te horen is? De stem van iemand daar, die ineens spottend uitroept. Deze roept Elia. En dat is nog niet alles. Want even later is er iemand die een spons neemt, die met edik vult, ze op een rietstok steekt, die vervolgens omhoog steekt, zodat de Heer Jezus kan drinken. Maar dwars daar doorheen horen we dan een ander op spottende toon zeggen: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. Dus gemeente, een mens houdt nog niet zo gauw op met spotten, hè? Spot is ook heel erg hardnekkig. Ja, hij zegt u, maar op dat moment moet er aan het geduld van God toch helemaal een einde zijn gekomen. Dat kan toch niet anders, of God er zal al die spotters in één tel gaan vernielen. Zodat er niks, maar dan ook helemaal niks meer van ze overblijft. Nou, het is zeker waar. Aan dat spotten van die heidense soldaten en van die schreeuwende scharen en van die venijnige geestelijke leidslieden en van die beide gekruisigde moordenaars komt inderdaad een einde. Alleen, dat gebeurt niet door een verterende vlam, maar door iets heel en heel anders. En dat brengt me bij het vijfde punt vanavond, hoe de spot eindigt. Gemeente, op de dag waarop de Heere Jezus Christus gestorven is, zo hebben we gezien vanavond, heeft de mensheid daar eindeloos gespot. En God de Hemelse Vader heeft het niet verhinderd. En het was ook heel terecht dat de heiland in die bittere duisternis de woorden liet horen: mijn God, waarom verlaat gij mij? Want de Hemelse Vader had zijn Zoon helemaal overgegeven, ook aan de spot. Waarom? Omdat die Hemelse Vader het daar helemaal mee eens was. Ik kan het nog sterker zeggen, die gruwelijke bespotting van de Heere Jezus, die is Christus door zijn Vader in de hemelen opgelegd. Zo was Gods eigen hand volop aanwezig in dat bittere lijden. Dan zult u zeggen, ja, maar is deze spot dan maar eindeloos en ongehinderd doorgegaan? Is er helemaal dan nooit een einde aan gekomen? Jazeker wel, jazeker wel. Alleen, dat ging een beetje anders dan dat u en ik gedacht zouden hebben. Aan dat spotten kwam inderdaad een einde. Weet u hoe en wanneer? Toen het leven van de heiland ten einde kwam. Leest u het maar na het evangelie. Matthäus 27, diezelfde hoofdstuk, vers 50. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Dus het sterven van de heiland zette een punt achter al dat gespot. En dat sterven van Christus is ook niet onopgemerkt gebeurd. Nee, lees u maar na in het evangelie waarmee de dood van de heiland allemaal gepaard is gegaan. En zie het voorhangsel van de tempel scheurden in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en veel lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven gegaan zijnde na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. Dus het sterven van de Heere Jezus is beslist niet onopgemerkt voorbij gegaan. God zelf heeft ervoor gezorgd dat de dood van de zaligmaker nadrukkelijk werd opgemerkt. En wat moest er dan aan dat sterven van de Heere Jezus worden opgemerkt? Niet alleen dit, dat de heiland ook werkelijk gestorven was, maar vooral ook dit, dat hij gestorven is onder de zwaarste bespottingen. Dat hij gestorven is onder de zwaarste bespottingen. O, zal iemand zeggen dus die spot, die heeft toch tenslotte Christus overwonnen. Nee, niet de spot overwon Christus. Christus heeft de spot overwonnen. En hoe overwon de heiland? Door zichzelf totaal over te geven aan al die facetten van het kruislijden. Ook door al die spot gewillig te ondergaan. Tot in de dood. Kijk, gemeente, u moet niet denken dat al dat spotten de Heere maar per ongeluk is overkomen. Bepaald niet. Sterker nog, dat spotten, dat was ook al door de Heere Jezus zelf voorzegd. Dan moet u Marcus 10 eens opslaan. Daar zegt de heiland tegen zijn discipelen hoe zijn komende lijden er dan precies zal gaan uitzien. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten. En hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. De Heere Jezus wist dat er met hem gespot zou gaan worden. En hij wist ook dat het nodig was dat ze hem zouden gaan bespotten. Nou zult u zeggen, ja dominee, maar wat is dan de zin van al dat spotten? Met zijn dood heeft de Heere betaald voor de straf op dat goddeloze spotten. Of als ik het wat anders onder woorden mag brengen, met zijn dood heeft de Heere betaald voor de straf op ook uw en mijn spotten. Hij zegt, u wacht even, dominee, wacht even. Maar ik spot niet hoor met de Heere Jezus. Ja, dat doen wel die mensen die verder nergens wat aan doen, hè, die moderne heidenen en zo. Maar u zegt, ja, ik ben een kerkelijk mens en ik heb de Heere Jezus heel erg hoog staan. Ik probeer een christen te zijn en ik doe mijn best om hem een beetje te dienen. Vergis u nou niet, u en ik, wij allemaal, wij bespotten dagelijks de Heere Jezus. Weet u hoe we dat doen? Op precies dezelfde manier als dat die soldaten het daar deden. We nemen de Heere niet serieus. Waar dat uit blijkt, we nemen zijn profetisch en zijn koninklijk en priesterlijk woord niet serieus. Gaat u maar eens na in alle eerlijkheid. We nemen uit de Bijbel toch net datgene wat we gebruiken kunnen, wat ons goed uitkomt. En de rest, dat laten we gewoon wat zitten. Maar dat is spotten met het evangelie van deze koning der koningen. Maar niet alleen spotten ook wij met de Heere zoals die Romeinse soldaten dat hebben gedaan. Wij spotten ook wel met de Heere zoals de schare dat deed. Door net te doen alsof we medelijden met de heiland hebben. Is het vaak ook uw wens in deze weken dat de heiland maar zo zijn afgekomen van het kruis? En hebt u zijn kruis verder eigenlijk ook niet nodig? veracht u zo zijn lijden en sterven? En vergeet in dit verband ook niet hoe de Joodse leidslieden de Heere hebben bespot. Anderen heeft hij verlost, indien hij de koning Israëls is, dat in u afkomt van het kruis en we zullen hem geloven. Moet de Heere bij u ook eerst een wonder doen, voordat u hem zult geloven? Weet goed, als u Christus niet nodig hebt als persoonlijke zaligmaker, dan spot u met hem. Dan schuift u namelijk elke dag opnieuw dat hele leven van Christus, dat hele kruis van hem, dat hele lijden, die hele dood, als iets waardeloos aan de kant. Die hebt u allemaal niet nodig. U kunt met uw eigen gerechtigheid wel vooruit. En u durft met uw eigen goede werken de eeuwigheid wel binnenstappen. Maar nu heb ik toch een vraag. Hebben u uzelf al eens leren kennen als een spotter? En dan hoop ik één ding. Dat hier vanavond mensen zijn die zeggen, ja dominee, daar ben ik achter gekomen. Dat mijn hele leven eigenlijk een lange reeks vol spotternij met de Heeren en zijn woord is geweest. Want als het erop aankomt, dan veracht ik zijn woord. Dat geloof ik niet, dat woord. En ik zet ook de nodige vraagtekens achter Gods werken. Maar zegt, daarom ben ik er ook van overtuigd. Dat straks aan het eind van het leven de Heere me zal straffen. En zegt u, eigenlijk is het ook een wonder. Dat de Heere me niet al lang heeft weggedaan. Want dat moet toch gruwelijk zijn in de ogen van God, dat ik altijd maar gewoon langs hem heen leef. En hem en zijn offer niet nodig heb. Dat ik de Christus veracht. En zegt u, er zijn wel eens van die momenten dat ik denk, hoe kan de Heere dat nog volhouden om mij met mijn leven nog één tel te verdragen. Weet u hoe dat wel kan? Weet u hoe dat komt dat de Heer u niet al lang geworpen heeft in de poel van vuur? Dat komt omdat de Zoon des mensen niet is gekomen om te verderven, maar om te behouden. Hij doet verloren zondaren niet voor eeuwig weg, maar hij wil dat verloren zondaren voor eeuwig zullen leven. Hij zegt u, maar hoe dan, hoe kan dat dan? En hoe kan ik dan zalig worden? Daar zal ik u zeggen. God laat inderdaad niet met zich spotten. Dat doet God nooit. Maar weet u wat de Heere ook niet doet? Hij laat ook nooit zijn woord ter aarde vallen. En weet u wat dat woord van de Heere zegt? Zegt tegen spotters. Dat woord des Heeren zegt tegen hen. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dan zult u zeggen, ja maar hoe dan Heere? Wel zegt de Heer, beleid. Erken dat gespot. En laat mij dan die bespotting wegdragen. Naar dat kruis van Golgotha. En leer daar te zinken. Op mijn volbrachte middelaarswerk. Dat profetische, dat koninklijke verzoeningswerk. Ook over al jouw spotternijen. Dan zul je eeuwig leven. En weet u wat ik nou zo hoop, gemeente? Dat u vanavond door het woord als het ware kwam te staan bij het kruis. En dat u daar moest zeggen, ik heb niet anders in mijn leven gedaan dan gespot. Maar dat de Heere u dan oog zal geven voor hem. En dat hij nog zegt, als hij daar hangen moet onder de spotternijen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. En dat u dan mag zeggen, Heere, mijn zaligheid. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, wat heeft u er toch toe bewogen om verloren mensen zalig te maken? Want dat heeft u niet een beetje gekost. Dat heeft u alles gekost. En toch, Heere, dat is nou uw onbegrijpelijke zondaarsliefde. Wij zullen het hier nooit kunnen begrijpen, we hoeven het ook niet te begrijpen. Maar als u door uw geest die waarheid in ons hart drukt, dan leren we ervan te leven met de wetenschap. En we zullen eeuwig voor zijn aangezicht leven. Heere, ga zo met ons mee. Om Jezus wil. Amen. Psalm 42, het tweede en derde vers, dat is de slotzang. Ik heb mijn tranen onder het klagen, vers 2 en vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? 2 en 3 van Psalm 42. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.